Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Ja, Joren Jonker, onze parlementaire verslaggever in Den Haag. Je sluit eigenlijk onze serie af. We hebben natuurlijk Willem Vermeend gehad, Kim Putters en nog wat andere gasten in die aanloop richting Prinsjesdag. Nu gaan we eens nabeschouwen. Je ziet er eigenlijk nog opmerkelijk fit uit. Ik dacht, je komt hier met drie dubbele wallen binnenlopen na al die lange nachten. Maar het valt nog mee, hè?
Het valt nog mee. Het is best snel gegaan, die debatten. Het is wel eens eerder wat later geworden. Maar op een gegeven moment had je het idee dat de oppositie het ook maar opgaf. Rutte gaf geen kick. Gaf misschien wat geld voor onderwijs, wat ruimte hier daar voor een speciale drugsbrigade. Maar veel meer gaf hij niet. En dat hadden ze op een gegeven moment ook wel door. Dus de sjoegen, ja, de fut was er een beetje uit op een gegeven moment.
Is dat nou specifiek iets voor deze Prinsjesdag? Of zie je dat sowieso wel meer gebeuren? Dat er iets praktischer vergaderd wordt en dat het allemaal wat korter is?
Nou, het voornemen is misschien wel groter bij de oppositie. Maar je ziet elk jaar weer hetzelfde verhaal gemaakt worden over Rutte. Ze konden er geen deuk in krijgen. Hij gaf weinig toe. Hij fietste er makkelijk doorheen. Het is eigenlijk elk jaar hetzelfde verhaal. Maar dit jaar was het misschien nog wel makkelijker dan andere jaren daarvoor.
Ja, iets wat we ook elk jaar doen in de krant zijn de duimpjes omhoog en naar beneden. Of een soort vlakke duimen, dat we niet neutraal. Ik wil dat ook eens met jullie doen in deze podcast, met Martin en met jou. Om eens gewoon even te kijken, je kan ook een persoon of een onderwerp eruit halen. Maar wat vind je nou heel geslaagd geweest en wat is nou minder geslaagd van deze Prinsjesdag? Ja. Joren, ik wil met jou beginnen.
Ja, we hebben inderdaad de duimpjes. Die doen we na de eerste dag al. Geven we alle fractievoorzitters een duim omhoog of een duim omlaag. En je ziet dan, het interessante vind ik altijd, dat omdat we dat na de eerste dag doen, dat ze de tweede dag, sommigen hebben dan duidelijk de krant gelezen. Die denken, dan hebben wij geschreven, ja, die mag wel iets meer gepassioneerd doen. Zoals Henk Krol bijvoorbeeld. En die zag, ik had het idee dat hij de krant had gelezen. De tweede dag revancheerde hij zich wel. En dan kwam hij met een slimme motie en stond hij wat gepassioneerder te prediken voor zijn achterban. En je kunt vinden wat je wil vinden van zijn politieke standpunten, maar hij kwam er de tweede dag al duidelijker voor op. Dus toen ging het duimpje van omlaag, ging het in ieder geval naar het midden, wat mij betreft.
Het is een beetje met die voetbalcijfers, hè, dat die voetballers denken van, nou ja, ik had een zesje, nu ga ik eens even wat harder lopen of zo misschien.
Ja.
Ja. En, maar goed, even voor jou persoonlijk, wat vond je zelf dat je zegt van, nou, als ik nu even op zo'n vrijdag terugblik, van wat vond je bijvoorbeeld een minder geslaagd optreden of minder geslaagde plannen?
Wat ik minder geslaagd vond is eigenlijk dat we niet een debat kregen over de koerswijziging. Of niet echt een diepgaand debat. Het was tamelijk surrealistisch deze Prinsjesdag, vond ik. Want er stond ineens een heel ander kabinet. Vorig jaar werd er nog een dividendbelastingafschaffing bepleit. Nu heeft Rutte een heel andere koers. Maar als ik hem dan vroeg, bent u een andere koers ingeslagen? Denkt u anders over bedrijven versus burgers? Nee, dat doen we gewoon dit. We waren eigenlijk daar altijd mee bezig. En ook in het debat kreeg de oppositie daar niet echt grip op. Want de oppositie wilde dat ook natuurlijk wel een beetje, dat deze koers ingezet werd. Dus we hadden ineens een heel ander kabinet. Maar ik heb niet het echt idee dat we daar nou heel stevig over, dat we een heel duidelijke argumentatie hebben gekregen waarom deze koerswijziging nou moest.
Ja. Voordat we bij jou duimpjes omhoog of naar beneden komen. Denk je dat hij er nog wel last van gaat krijgen vanuit het bedrijfsleven, Rutte?
Rutte?
Deze koerswijziging.
Het wordt hem in ieder geval niet in dank afgenomen. Of hij er echt last van krijgt, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou niet zo goed weten.
Het is de ondernemerspartij en je krijgt natuurlijk verkiezingen volgend jaar.
Ja, nee, dat zou natuurlijk wel kunnen. Ik bedoel, we hebben Hans Biesheuvel hier in de podcast gehad. Die had het over een gure wind in Den Haag voor ondernemers. Ja, ik kan me voorstellen dat binnen de VVD misschien wel wat rommelt. Zeker bij de kleinere ondernemers die traditioneel tot hun achterban behoren. Maar goed, dat is electoraal gezien natuurlijk niet zo'n enorme groep. Voorlopig zie je natuurlijk wel, dat hebben we in het verleden ook wel gezien, dat de VVD, met name Rutte, natuurlijk vrij makkelijk wegkomt met zijn nogal wendbare geest, zeg maar. En ja, tegelijkertijd denk ik ook van ja, misschien komt het ook omdat heel veel mensen zich realiseren dat we die wendbaarheid ook gewoon nodig hebben. En in een politiek die al zoveel jaar zo versplinterd is, dan kan je aan de ene kant, kan je er heel erg kritiek op hebben, dat heb ik ook wel eens. Je verwacht toch standvastigheid en een duidelijk verhaal voor hier gaan we naartoe met z'n allen. Maar tegelijkertijd de politieke werkelijkheid is dat je iemand moet hebben op die plek. En die hebben dus, die in staat is om met iedereen zaken te doen. En dat kan hij dus. En dat kan een Kamer hem dan ook bijna niet kwalijk nemen. Want al die oppositiepartijen, ik zie Jorn al heel heftig knikken, die weten van ja, maar met deze man is ook zaken te doen.
Het is zaken te doen, maar zij wilde dit ook. Zij wilde deze koers ook inzetten. En Rutte is denk ik zo flexibel, omdat hij ziet van dit kan stem opleveren. En zij willen Zij waren misschien eerder die ondernemerspartij. Maar ze zien ook in, als je alleen maar die niche opzoekt, dan kun je niet de grootste blijven. We moeten een bredere basis zoeken. En als je dan zegt voor de middenklasse op te komen, ja, daar zitten veel mensen in. En heel veel mensen, je zal niet snel van jezelf zeggen, ik zit in de bovenklasse of ik ben van de lagere. Iedereen denkt eigenlijk wel van, oh ja, de middenklasse, daar hoor ik bij. Dus het electoraal gezien heel interessant om daarvoor op te komen. En iedereen weet dat. Dus ja. Je ziet ook dat die partijen steeds meer al denken aan die verkiezing van 2021. Volgend jaar zien ze een beetje als de laatste kans om mensen echt te laten voelen van nu moet het beter gaan. Mm-hmm. Dus ze zijn veel meer bezig met het electoraat dan de grote bedrijven.
En is het dan extra ingegeven voor angst voor Forum voor Democratie bijvoorbeeld? Om daar...
Nou, die angst zag je deze algemene beschouwing was eigenlijk wel een beetje overwonnen. Want ondanks die verkiezingen met de statenverkiezingen die voor de VVD de slecht afliepen ten opzichte van Forum voor Democratie, is er sindsdien een klimaatakkoord gesloten? Is er nog een pensioenakkoord gesloten? Daar trommelden ze zich ook over op de borst. Het is ons wel gelukt, ook al staan we tegenover elkaar de hele tijd. Het lijkt het zo. Is het ons wel gelukt om compromissen te sluiten? Dus er kwam ook wel wat zelfverzekerdheid daardoor. En sindsdien zijn natuurlijk de Europese verkiezingen geweest. Waarvan we kunnen nog wel. En we hebben nu in de peilingen gaan we ook beter. Jette benoemde dat ook gewoon. Deze coalitie staat er goed voor in de peilingen.
En de glans van Baudet is er ook een beetje af door alle gedoe natuurlijk. Mm.
Ja, en daar kwam hij in het debat ook nog niet eens uit. Hij werd erop. Dus die zelfverzekerdheid vertaalde zich erin dat een aantal partijen hem daarop durfden aan te vallen. Op die misstanden in zijn eigen partij. En daar kwam hij niet goed uit. Hij liet zich van de wijs brengen. En ja, dus het waren denk ik niet de algemene politieke beschouwingen voor zoals Baudet die zich voor zich had gezien.
Ja. Dan kom ik bij jou duimpjes omhoog en naar beneden, want daar moeten we nog eventjes over hebben. Begin eerst maar met wat je positief heeft verrast.
Nou ja, ik vond het heel positief en dat sluit helemaal aan bij Jorn, is die koerswijziging. Ik vond Klaas Dijkhoff met zijn inbreng de eerste dag heel interessant. Ik vind zijn presentatie slaapverwekkend. Hij is erg nuchter en laid back en monotoon. Maar inhoudelijk, tot mijn verrassing, begon hij dus zelf over zijn opa bij Philips. Mm-hmm. En begon een beeld te schetsen over hoe het bedrijf vroeger voor hun werknemers zorgde. En dat ging heel wat verder dan alleen een baan en een salaris. Maar dat ging ook over het betalen van het onderwijs voor de kinderen, huisvesting, de voetbalclub. Daar zag je dus wel een poging in ieder geval vanuit de VVD om die koerswijziging ook in te bedden in een breder verhaal. Ja. Ik vond tegelijkertijd doodzonde, ik heb het niet allemaal live gezien, ik heb heel veel handelingen terug zitten lezen, dat verhaal, dat mag hoor, meteen werd onderbroken. Dus echt na een introductie van een aantal alinea's schiet het vervolgens door de interrupties alle kanten op. Mm-hmm. Goed, dat is ook de rol van de oppositie, dat begrijp ik allemaal dat het zo werkt. Dus je moet een beetje gefragmenteerd door die inbreng lezen. Maar dat vond ik wel interessant. Ik denk, oké, maar ze hebben dus niet alleen die koerswijziging gemaakt. En Rutte die waait er heel makkelijk doorheen. Maar de fractievoorzitter van de VVD kiest er ook vervolgens voor om zelf dat punt meteen op te brengen. En te zeggen van nou, dit en dit en dit is hoe het bedrijfsleven vroeger omging met zijn mensen, met de samenleving. En beste bedrijven, wij vinden eigenlijk dat je daar weer een beetje aan moet gaan spiegelen. Dat vond ik echt heel verrassend.
Ja, waar Rutte dat niet deed, Dijkhoff dat inderdaad wel. Ja.
Ik weet niet of ik onze technicus heel erg in de problemen breng, maar we hebben wat fragmenten uitgezocht. En ik wilde eigenlijk even, we zouden even met de troonrede beginnen. Maar ik wilde eigenlijk eerst het fragment van Dijkhoff eens laten horen, nu we het er ook zo over hebben. Hier komt hij.
Je kunt het als bedrijf nu makkelijker anders doen dan vroeger. Je kunt makkelijker geen enkele band hebben met waar je bent. Je kunt alles als inwisselbaar zien en voor de korte termijn gaan. Je kunt alleen maar kijken naar je spreadsheet en niet naar je omgeving. Je kunt ervoor kiezen om winst te pakken en je verliezen hier te verrekenen en zo weinig mogelijk terug te betalen in de samenleving. Maar dat kan, betekent niet dat het automatisch moet. Dat is een keuze.
Ja, je vindt het wel een beetje vlak, zijn presentatie. Als je
hij is heel nuchter en laid back en dat is soms heel grappig. Mm-hmm. Maar je ziet ook wel, goed, je kan het ook wel bevlogener vertellen. Maar goed, nu gaan we echt op de debatteerstijl recenseren. Iedereen zijn wijs. Maar ja, wat je hier natuurlijk ziet, is hij heeft een inleiding gehad over zijn opa bij Philips. Hij zegt zelf ook van ja, dit klinkt allemaal heel nostalgisch en zo bedoel ik het ook weer niet. Zoals Philips vroeger voor zijn mensen zorgde, misschien moeten daarna terug. En dan in dit fragment wijst hij het op ja, beste bedrijven. Je kan inderdaad, als je wil, overal ter wereld shoppen naar het laagste tarief. Je kan natuurlijk reorganiseren wat je wil. Je kan belastingdeals sluiten. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Het is een keuze van het bedrijfsleven. Maar dat is ook opmerkelijk, omdat Nederland natuurlijk altijd die keuze juist gefaciliteerd heeft. En dat, om dit uit de VVD-mond te horen is echt wel heel opmerkelijk. Het sluit wel aan bij het beleid, waar echt een poging wordt gedaan. De brievenbusmaatschappij weer een beetje Nederland uit te duwen. Af te komen van het etiket Nederland Belastingparadijs. Dus in die zin is het wel een coherent en consistent verhaal. Ik ben heel benieuwd of dit de nieuwe lijn van de VVD wordt. Als we het terug gaan zien in het verkiezingsprogramma. En dit sluit overigens ook aan, om het nog helemaal af te maken, bij een interne discussie die ook bij VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, speelt. Dus het is niet een afzetten tegen bedrijven. Ook de grote bedrijven zelf worstelen hier heel erg mee van wat is onze verantwoordelijkheid en rol ten aanzien van de Nederlandse samenleving. Er zijn grote multinationals, daar gaat het dan vaak over, met een hoofdvestiging in Nederland. Wat hebben we eigenlijk nog met dat Nederland te maken? Moeten we daar iets mee, ja of nee? Klaas Dijkhoff zegt, ja, daar moet je iets mee. Je hebt een verantwoordelijkheid hier.
Ja. Hoe gaat het, Johan, dit soort voorbereiding voor dit soort speeches? Zijn ze daar echt uren mee bezig? En wat hoor je dan in Den Haag van welk punt ze uitlichten?
Ik loop heel vaak door de gang inderdaad in de Tweede Kamer. Dan kijk even een beetje wat je bij dat debat gaat zeggen, wat je bij dat debat gaat stemmen. En de dagen voor de APB, dan zijn de deuren op slot. Zitten de speechwriters sluiten zich op. Dan zie je zakken wijngums langskomen. En dan sluiten ze zich letterlijk op. En dan gaan ze de speechwriter. Dus heel veel onderbrekingen, heel veel interrupties ook. Die zijn echt tot in de treuren voorbereid. Die zijn geoefend. Oefen jij eventjes dat jij die bent. Oefen jij even dat jij
zit. Er speelt iemand gewoon Jette die Dijkhoff onderbreekt.
Dat gebeurt ook zo, ja.
En weet je dan ook precies zelfs de rolverdeling?
Dat willen ze meestal niet vertellen.
Oké, dan ben ik wel heel nieuwsgierig naar.
Maar in het verleden zijn dat soort dingen wel uitgelekt. Maar dat is dan meer voor verkiezingen. Dat er bijvoorbeeld de ene minister speelde dan Wilders. En dan, dus dat zo'n partij bereidt zich daarvoor.
Ja.
Ja, nee, er wordt hartstikke voor geoefend en daar hangt ook veel van af. En iedereen weet ook dat er zulke duimpjes worden gegeven en dat er dus veel weer van afhangt van het beeld. Aan te sluiten bij wat Martin zei, is die koers die ze hebben ingezet, die heeft Dijkhoff natuurlijk ook al in een discussiestuk opgeschreven. En daarmee gaat hij nu het land in. Zij krijgen ook wel dus echt het idee dat mensen na 7 magere jaren, even om een Bijbelse term te gebruiken, het idee van, nou, er moeten nog 7 vette jaren komen. Maar ze hebben niet heel veel mensen die zijn nu spreken, hebben niet het idee dat die 7 vette jaren zijn geweest. En het wordt nu een beetje als een laatste kans gezien. Ja. Ook omdat Duitsland krimpt en omdat er andere landen alweer slechter gaan. Om eigenlijk nog een echt vet jaar te hebben. En dan kun je wel iets aan bedrijven gaan geven, maar ja, die stemmen niet in grote getalen. Dus als je in 2020, met de verkiezingen van 2021 hierna komen, dan wil je een echt vet jaar hebben om mensen te laten zien van, we kunnen het wel. We kunnen na 7 magere jaren, na het zuur, kunnen we ook een keer het zoet presenteren.
Ja. Kom ik terug in de podcast met Kim Putters, ook in deze reeks, dat de economische groei van de afgelopen jaren het grotendeels bij het bedrijfsleven terecht is gekomen en te weinig bij de mensen. Dus ja, het kabinet is alles aan gelegen om op een manier die economische welvaart bij de mensen te brengen. En daar past dit natuurlijk perfect in.
Ja, wat natuurlijk ook wel een angst is van ondernemers. Zeggen van, ja goed, nu is het dan niet helemaal ons kabinet. Maar hoe ver moet dat wel niet gaan? Ik haal alle fragmenten namelijk nu een beetje in een andere volgorde. Daarom kijk ik al naar de technicus. Maar ik wilde als reactie hier even Rob Jetten van D66 laten horen.
Ja, voorzitter, we konden gisteren zien dat eigenlijk heel veel partijen, zowel vakbonden als politieke partijen in deze Kamer, zich aansloten bij de eerdere oproep van de premier om de loonstijging in het bedrijfsleven volgend jaar tussen de 4% en 5% te laten landen. Die staat nu op 2,5, dus dat is nog veel te weinig. En ik ben dan ook blij met de toezegging van de premier zojuist richting de heren Dijkhoff, Heerma en mijzelf, dat het kabinet gaat kijken hoe specifieke bedrijven die echt achterblijven bij die loonstijging, of dat die ook gericht kunnen worden aangepakt om daar ook die loonstijgingen af te dwingen. Maar mijn vraag aan de premier is eigenlijk, is hij ook bereid om in dat pakket uiteindelijk ook de winstbelasting als drukmiddel op tafel te houden voor de loonstijging?
Ik zou daar echt voor oppassen. We hebben nu een jaar uitgesteld. Ik vind hem hele goede redenen. Maar ik zou er echt voorzichtig mee willen zijn. En ik ga er niet in mijn eentje over beslissen dat in de coalitiekabinet. Ik zou er voorzichtig mee willen zijn, omdat we nu al zien dat de lasten van de bedrijven, inclusief die verlaging van de winstbelasting voor het jaar voor de grote ondernemingen, behoorlijk toenemen ten gunste van de mensen. En dus de verhouding is nu, zoals ik hem eerder geschetst heb. Dus dat is toch een behoorlijke lastenstijging voor de bedrijven. Dat is inclusief die verlaging van het toptarief in de VPB. Twee. En dat is ook precies denk ik de vraag die Jette zelf stelde, maar ook Dijkhoff en anderen. Wat je wil bereiken is het nudgen, het stimuleren, het goede stimuleren noemde Klaas Dijkhoff dat. En daar is natuurlijk dat toptarief in de VPB is nog een lomp instrument daarvoor, omdat dat natuurlijk heel ongericht terechtkomt. Gelukkig kan het lage tarief gewoon dalen naar 15% conform plan. En daar zit natuurlijk het leeuwendeel van de ondernemers in.
Nou, dat nutje, die term, dat kende jij al lang, Johan.
Natuurlijk. Ja, ja. Hij komt de hele tijd met nieuwe termen. Ja. Wiggle room heeft hij erin gegooid. En hij kwam hierna kwam hier ook nog met een heel nieuwe uitdrukking. We moeten de kip wel de gouden eieren eruit halen, maar moeten de kip wel blijven voeden, zei hij hierover. Dus wat zoveel wilde zeggen als we moeten wel de bedrijven een beetje wat eruit halen, maar we moeten niet te ver gaan.
Snap je die angst dat het misschien nog veel verder gaat?
Nou, zeker. Zeker. Nou ja, kijk, wat je natuurlijk gezien hebt is dat Rutte natuurlijk zelf bij dat VVD-festival ergens in het voorjaar of het begin van de zomer zelf natuurlijk met het idee kwam van als die loning hard genoeg stijgen, dan gaat die verlaging van de winstbelasting niet door. Nou, dus de coalitie gretig opgesprongen. Het interessante hier dat het Rob Jet hierom vraagt. Nou goed, ook de PvdA heeft hierom gevraagd. Wat Henk Nijboer ook in aanloop naar deze, ook in een podcast, die ook zei van die winstbelasting mag er wel helemaal uit. Je ziet Rutte in zijn antwoord ook zeggen van ja, ik ga het niet alleen over, ik heb een coalitie. Dus Jorn en ik keken elkaar meteen aan van, nou, kijk, dat is de escape voor Rutte. Mocht dit toch heel actueel gaan worden volgend jaar. Maar ja, ik zat wel even te
Je bedoelt
kijken.
Dan legt hij gewoon de schuld bij de coalitie?
Nee,
want het kon
dan niet per se de schuld, maar dan heeft hij wel gewoon nog ruimte om toch, om het toch te doen. En hij is natuurlijk zelf begonnen met het drukmiddel van die winstbelasting daar neer te leggen. Maar het is wel zo, als je kijkt naar het lastenbeeld. Ik bedoel, ook het Centraal Planbureau zit dat alweer keurig op een rijtje. De lasten voor het bedrijfsleven nemen dus gewoon met een paar miljard toe. Dat is wel ongekend. Want het is vrij gebruikelijk dat je, als de lastenverlichting te verdelen is, dat je ongeveer sam-sam verdeelt. En het is natuurlijk wel een uitstel van een verlaging van een winstbelasting. En het naar voren halen van de lastenverlichting voor de burgers. Maar per saldo is het dus nu zo dat voor de huishoudens de lasten afnemen en voor de bedrijven toenemen. Ja, en als je Jette vraagt eigenlijk van doe de trucje volgend jaar nog een keer. Ja, ik snap wel dat je dat nu niet meteen weggeeft.
Nee, dat geef je niet meteen weg. En je wil nu niet meteen bedrijven al die onzekerheid geven als je ze de komende tijd met economische zaken, met agentschap hierheen probeert te lokken. Brexit tijd. Dan wil je niet meteen al boven de markt laten hangen dat dit nog een keer kan gebeuren. Maar het is natuurlijk wel een beetje gek, want je introduceert dat drukmiddel. En vervolgens laat je zien dat je er ook weer niet zo in gelooft dat elk jaar een drukmiddel, dat je dat van stal moet kunnen halen.
Ja, want jullie hebben ook Rutte nog gesproken. Prinsjesdag is altijd zo'n persmoment. Had hij gezegd dat de lonen met 4-5% omhoog zouden kunnen.
Ja, toen heb ik hem geïnterviewd met een aantal andere collega's. En toen zei hij van, ik vind dat de lonen eigenlijk 4-5% omhoog moeten. En daarom vind ik het gerechtvaardigd om nu iets bij de bedrijven weg te halen en dat aan de burgers te geven.
Dat is ook ongekend. Ik bedoel, 4-5%. Ik bedoel, 5% is de looneis van de FNV. En normaal gesproken verket het iedereen de FNV om zo'n looneis, die natuurlijk vorig jaar al zo was en dit jaar gecontinueerd wordt, die echt historisch hoog is. En gewoon een premier in Nederland die zegt, nou, 5% is goed.
Het is ook een hele gekke volgorde natuurlijk, want hij heeft dat dreigement gedaan op het VVD-festival. Als jullie niet de lonen verhogen, dan vind ik het gerechtvaardigd om iets bij jullie weg te halen en dat aan de burgers te geven. En toen hebben we eerder gevraagd, maar hoeveel moeten de lonen dan omhoog? Waar moeten we het aan gaan meten? Er kwam niks. Nee, daar gaan we wel over praten. En nu is het gebeurd. Nu heeft hij het gedaan. Dan zei hij, ja, ik vond eigenlijk dat ze 4-5% omhoog moeten. Maar als je dat als bedrijfsleven wil voorkomen, zo'n belastingverhoging, dan is het toch netjes om dat in het openbaar in ieder geval te vertellen. Maar dat is nooit gebeurd. Dus hij had achterover kunnen zeggen, als zij nu met 4-5% was gekomen, ja, ik wilde eigenlijk 10. Ja. Het lijkt er een beetje op als het deze maatregel gewoon al voorbereid werd en dat bedrijfsleven ook misschien niet meer zo heel veel had kunnen doen hieraan.
Ja. Hoe gaat het zelf? Het is natuurlijk een enorme bubbel daar in Den Haag. Hè? En je bent de hele dag met die debatten bezig. Maar krijg je nog veel mee van buitenaf? Je had natuurlijk de aanslag op de advocaat die plaatsvond. Maar ook bij dit soort verhalen horen ze wel genoeg dan uit de maatschappij terug van hoe hun argumenten vallen.
Nou, dat vond ik wel opmerkelijk ergens in het debat. Toen zei Rutte op de tweede dag, ja, je hoort op straat ook dat dit leeft. Iets wat er vorige dag in het debat was gebeurd, denk ik. Wanneer ben jij op straat geweest? Ja. Want we hebben tot gisteren tot avond tot na 11 hier gedebatteerd. Maar je merkt wel dat wat er uit de samenleving komt, dat zeker in zo'n debat weer terugkomt. Al is het de woede over de vermeende bemoeienis van ambtenaren met de Wilderszaak. Je ziet dat meer partijen zich realiseren van dit leeft breed, daar moeten we iets mee. Maar je ziet ook zeker die schok over de liquidatie van de advocaat, dat leefde heel breed. En daar hebben eigenlijk alle politici bij stilgestaan. En dat was de eerste dag eigenlijk meer het gesprek van de dag, ook in Den Haag, dan de Prinsjesdag van de dag daarvoor. Dat was eigenlijk waar de meeste politici bij stil stonden.
Ja. Martin, ik ben nog niet toegekomen aan wat je eigenlijk niet zo goed beviel.
Nou, misschien kunnen we dan nog een ander fragmentje er tegenaan gooien. Want ja, met de duimpjes omlaag, dan moet ik toch... Ja, ik kan aan de ene kant denken aan Klaver met zijn scorebord politiek. Maar goed, dat is echt weer een politiek ding. Dan kunnen we onze Haagse collega's mee afrekenen. Maar meer op het financiële economische terrein ben ik niet zo onder de indruk van Henk Krol. Zullen we die anders eens even luisteren?
Ja, je mag hem zelf in. Nou, we hoeven niet te introduceren. Het gaat over de pensioenen, onder andere.
Ja, en Rutte en Krol zijn het niet helemaal met elkaar eens over de pensioenkortingen. Ja.
Er zijn oplossingen. U wilt ze niet eens zien.
Nou, voorzitter, de 50-plussers die ik ken, en zeker als ze ook zelf kinderen, kleinkinderen hebben of neefjes en nichtjes, die realiseren zich heel goed dat zij een goed pensioen willen hebben. Maar dat ze er ook willen zorgen dat voor de lange termijn dat pensioenstelsel overeind blijft. En ik snap de heer Krol werkelijk niet. Hij staat voor 50-plus. Maar hij is toch een beetje voor 50 min. Hij zou voor iedereen moeten zijn.
Mevrouw de voorzitter, ik vind het bijna beledigend. Als er één groep is die het beste voor heeft met zijn kinderen en met zijn kleinkinderen, dan is het de groep 50-plussers.
Ja,
daar denken we
precies
aan. En zolang als er nog steeds meer geld in de kassen komt dan er uitgaat, dan hebben wij een fantastisch pensioenstelsel, ook voor onze
dat
kinderen.
Dat is niet zo.
En laat nou even één zin uitspreken. Dan hebben we ook een fantastisch pensioenstelsel voor onze kinderen en kleinkinderen. En we hebben gisteren al vastgesteld het beste ter wereld.
Nou.
En dit kan. Het kabinet wil dat afbreken. Ik vind het schandelijk.
Ja, Joran, toen je kwam binnenlopen zat ik dit fragment al even te luisteren. En je had zoiets van, het kan niet eens. Nou, leg eens even uit wat het niet precies kan.
Ja, dat is Martin beter dan ik. Maar volgens mij dat er meer geld binnenkomt dan eruit gaat, betekent niet nog niet dat het goed gaat. Want dat is dan juist volgens mij de bedoeling als er veel meer werkenden zijn dan gepensioneerden.
Ja. Dus ja, dat, precies, want het gaat ook niet alleen om de huidige gepensioneerden. Het gaat ook om de toekomstige. En dat is natuurlijk het hele eieren eten. Bedoel, pensioenfondsen zijn bezig met termijnen van 50, 60, 70 jaar. En je kunt dus niet alleen maar kijken van wat gaat er nu uit aan de huidige pensioenen, maar het gaat om de toekomstige verplichtingen. En ik vind dat Rutte daar een heel terecht en nogal voor de hand liggend punt maakt. Van, ja. Het gaat ook om de 50-minners, eigenlijk om de 65-minners. En dan blijkt ook heel vaak, ook in discussies die ik wel heb met gepensioneerden, dat die heel vatbaar zijn natuurlijk voor het argument van ja, maar je wilt toch ook dat je kinderen en je kleinkinderen een goed pensioen hebben. Nou, Krol doet er een beetje verbolgen over, maar hij kan inderdaad zijn partij beter 65-plus noemen. Want hij weigert daar gewoon, hij zegt wel dat hij daar waar aan hecht, maar hij weigert dat gewoon te doen. Ik bedoel, hij wil gewoon echt een rondje potverteren gaan doen. Ik had toevallig van de week op Twitter nog een discussie met hem erover. Die zei, ja, maar die verplichtingen, die pensioenverplichtingen worden uitgerekend met een te lage rente. Dus die verplichtingen die worden groter en groter door de rente maar verder daalt. En die wijst alleen maar daarop dat het allemaal kunstmatig is en wordt allemaal veroorzaakt door de ECB. En ik zei, maar ja, je hebt ook een andere kant van de balans. Dat is het pensioenvermogen. Daar wijst hij ook op. Het pensioenfondsen zijn nog nooit zo rijk geweest. Dat klopt feitelijk. Ik zei, maar een deel daarvan komt ook door die lage rente. Zonder het te ingewikkeld te maken. Maar als de rente omlaag gaat, gaat de koers van de obligatie omhoog. Dus al die obligatieportefeuilles en pensioenfondsen, die zijn heel veel meer waard geworden. De lage rente zorgt ook voor een enorme stimulerend effect. Zo niet een bubbel op de aandelenmarkt, op de vastgoedmarkt. Dus een deel van die beleggingsresultaten, die Krol heel graag wil uitdelen, komen ook door die lage rente. Mm-hmm. Dus je kan niet zeggen, de pensioenfondsen zijn nooit zo rijk geweest en dus kunnen we gewoon pensioenen uit gaan zitten keren en hoeven niet te korten. Ik bedoel, het is allemaal heel pijnlijk en het is geen fijn nieuws. En ik snap best dat het kabinet probeert om de scherpe randjes ervan af te halen. Maar ja, zoals Krol geeft gewoon een verkeerde voorstelling van zaken. Zo is het gewoon niet. En ik denk dat inderdaad in de praktijk is dat heel veel ouderen, hoe gefrustreerd ook begrijpen dat we hier een soort middenweg in moeten vinden. Dat er ook voor de toekomstige generaties een fatsoenlijk pensioen overblijft.
Ja. Hij kreeg de eerste dag dus ook in de krant een duimpje omlaag. Mm-hmm. En daarbij kijken we niet naar de inhoud, maar of in hoeverre iemand opkomt voor zijn of haar achterban. En ik vond het opvallend dat met de Prinsjesdag, waar eigenlijk het echt een feestbegroting is, alles krijgt meer geld, iedereen gaat er meer op vooruit, dat je ziet dat de gepensioneerden er relatief minder op vooruit gaan dan anderen. Die gaan er 1,1% op vooruit, gemiddelde huishoudens 2,1%. Dan zou je als Henk Krol zijn, dus de hele dag bij de interruptiemicrofoon kunnen staan. Waarom gaat mijn achterman er minder op vooruit? Dat liet hij de eerste dag ook een beetje afweten. Maar de tweede dag vond ik wel dat hij een slimme motie had door in ieder geval het kabinet te proberen, de Kamer te laten proberen te zeggen dat we in bijzondere economische tijden leven. Dat lijkt heel erg niet zeggend. Maar als je dat vaststelt als Kamer of als minister, dan geef je dat de wettelijke grondslag om de pensioenkortingen 2 jaar uit te stellen. Dus het leek even niks voor te stellen, maar dat was wel, dat vond ik wel weer een slimmigheidje om ervoor te zorgen dat de pensioenkortingen uitgesteld kunnen worden.
En Rutte nam ook dat zinsnede over de onnodige pensioenkortingen moeten worden voorkomen.
Ja, dat maar niemand weet nog wat onnodige pensioenkortingen
zijn. Precies, maar dat is in ieder geval de terminologie van de oppositie. Dus ze hebben wel zover gekregen dat Rutte de terminologie overneemt. We hebben hier ook met Henk Nijpoor in de podcast over gehad. Wat is dan een onnodige pensioenkorting? En die zegt dan van ja, dat bepaalt minister Koolmees. Vind ik een beetje flauw. Ja. Ik bedoel, als jij vraagt van onnodige kortingen moeten worden voorkomen, dan zou ik als weder vragen hebben wat, welke kortingen zijn dat dan precies? En dan kunnen we daaraan werken. Maar dat houden ze natuurlijk een beetje in het midden. Goed, dat is het spel van de minister met de pensioensector.
En ik sprak Jesse Klaver ook een ondertekenaar van het pensioenakkoord gisteren. En die zei, wij steunen eigenlijk de lijn van de bonden. En de bonden zitten op een duidelijke lijn. We willen dat er kortingen van tafel gaan. En anders staat onze handtekening niet. Dus dat geldt dus voor GroenLinks en PvdA ook.
Ja. Eén frustratie begrijp ik overigens wel van Krol. Als je de stukken van het Centraal Planbureau erop naleest over de pensioenkortingen, dan zie je dat die zijn pijldatum eind juli. Dat is al behoorlijk verouderd. De pensioenfederatie wees er van de week ook terecht op. Maar op een gegeven moment ergens moet je een keer die stukken gaan schrijven. En wat Centraal Planbureau ook heeft gedaan, is een soort macro-economische analyse te maken van de effecten van die pensioenkortingen. En dat lijkt heel erg een beetje sussen en het beetje wegpoetsen. Want dat heeft dan in een extreemste scenario, zou dat dan betekenen dat de koopkracht van gepensioneerden met 0,1 procentpunt daalt. Maar dat komt natuurlijk omdat die pensioenkortingen in absolute euro's beperkt zullen zijn en uitgesmeerd over 10 jaar. Waardoor je de pijn ook over 10 jaar uitsmeert. Maar dat lijkt dan alsof er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Terwijl iedereen natuurlijk begrijpt, alleen al het psychologische effect van die korting is natuurlijk heel heftig. En als je gewoon echt euro's moet inleveren op een pensioen waar je voor gespaard en voor gewerkt hebt, ja, dan komt het natuurlijk heel hard aan. En dan zullen die berekeningen van het Centraal Planbureau wel kloppen, maar die doen natuurlijk niet helemaal recht aan op zijn minst de hele emotie rondom dit punt. En goed, het kabinet begrijpt dat wel. En die gaan dus ook in overleg met de pensioensector.
Ja, nou heeft Rutte natuurlijk een heel bataljon ambtenaren achter zich om dit soort vragen weer te kunnen beantwoorden. Is Krol wel, heeft hij wel genoeg munitie? Want je moet wel aardig wat puzzelwerk ook doen om dit soort de onderwerpen aan de kaak te stellen. Toch?
Terecht punt, denk ik. Ja, en daar is het in de Kamer ook over gegaan. Als je bij zo'n debat kijkt, elk debat, dan zijn er kamertjes en daar zitten dan ambtenaren live mee te kijken. Mm-hmm. En die zijn er weer naar ambtenaren die binnen zitten. En dus daar zit al een bataljon ambtenaren. Dus er zijn nog kamertjes waar mensen zitten en die bellen ook weer met het ministerie waar nog veel meer mensen zitten. Mm-hmm. En ondertussen doen die Kamerleden het vaak met 1 of 2 medewerkers. En dan moet bijvoorbeeld de medewerker buiten, de woordvoerder buitenland van een grote partij moet het met 1 medewerker doen. Die moet het hele buitenland kofferen. Dat is eigenlijk niet te doen, zeggen veel Kamerleden. In ieder geval niet goed te doen op deze manier. Mm-hmm. Dus Rob Jetten van D66 heeft voorgesteld om dan de ondersteuning ook maar uit te breiden. En daar lijkt het steun voor, met in ieder geval 10 miljoen structureel per jaar.
Ja. Maar ik denk niet dat als je Krol 2 medewerkers erbij geeft, dat die ineens wel dat licht gaat zien, hoor. Maar goed, dat denk ik niet.
Ja. Hoe kijk je eigenlijk naar de andere, de staatssecretaris en de ministers? Wat zijn ze allemaal aan het doen? Ik ben er altijd zo door geïntegreerd.
Voetbal kijken,
ja, hoe kijk ik ernaar? Het is interessant waar zij naar kijken.
Ja, zeker. Ja, dat bedoelde ik ook eigenlijk.
Want er werden gisteren ook foto's gemaakt van minister van Nieuwhuizen en minister Grapperhausen die ondertussen de voetbalwedstrijd zaten te kijken.
Ja, precies.
Ik heb geen verstand van sport. Ik weet niet welke wedstrijd er was.
Maar
het
was Feyenoord, ik weet ook niet.
Het was een wedstrijd. Ja.
Als Martin Visser het al weet. Dan,
dus dat keken zij. Maar ik hoor ook van andere bewindspersonen klagen over dat het zo slecht zit. En heel interessant is, er gaat altijd, alles is beeldvorming natuurlijk in Den Haag. Ze willen niet op de foto met een zak Red Band. Dus gaat er een envelop van Defensie rond. Nee. Met Rijksoverheid-logo en Defensie-logo. En daarin zitten winegums. En die worden door staatssecretaris Barbara Visser meegenomen. Dus we hebben een designated survivor. En we hebben een aangewezen winegum-leverancier in het kabinet. Ja.
Dat zijn toch wel geweldige verhalen eigenlijk. Ja. Ik wilde ook nog even, we hebben nog een ander fragment van de troonrede zelf. Want ik wilde eigenlijk ook even over hebben over de menselijke maat waar de koning het over heeft.
De oorzaken van de huidige problemen zijn divers. Verouderde ICT, personeelstekorten en te veel, te gedetailleerd beleid, waardoor de uitvoering te ingewikkeld wordt. Medewerkers van uitvoeringsorganisaties staan hierdoor soms voor een onmogelijke opgave en de menselijke maat verdwijnt uit het gezicht.
Ja, Martin, het is een thema, wij hebben het er vaak over op de redactie. Hè? Hoe geef je dat nou vorm ook in verhalen? Vertel eens wat je gevoel erbij is. Nu het, want je zei van, nou, het is verrassend, de koning noemt het echt letterlijk.
Nee, ik vond het interessant dat hij die terminologie gebruikt. Daar hebben wij het ook op de redactie ook wel eens over gehad. Misschien komt het nu voor de luisteraar een beetje uit de lucht vallen. Daarvoor heeft hij het over UWV en Belastingdienst, heel specifiek. En dit gaat over, hebben we met Kim Putters ook over gehad in de podcast, over de uitvoeringsproblemen. En waarvan Putters ook zei van ja, dat is een totaal niet sexy onderwerp, maar eigenlijk ongelooflijk belangrijk. Dat de politiek van alles nog wat kan bedenken. Nou, dat doen ze dan ook heel scheutig. Maar dan moet het vervolgens wel uitgevoerd worden. En dat je zelf ziet dat een dienst als de Belastingdienst, die tot een aantal jaar geleden het toonbeeld was van hoe je een overheidsorganisatie runt, nu zo totaal down the drain is gegaan. En het grootste schandaal op het moment is natuurlijk met de kinderopvangtoeslag. Waar heel veel huishoudens grote financiële problemen hebben gekregen omdat de toeslag is ingetrokken. Ze zijn diep in de schulden beland. Een enorme juridische strijd verzand geraakt. Nou, dat is echt een extreem geval. Goed, ik schreef mijn column van de week. Van, ja, dit gaat niet alleen over UWV en Belastingdienst wat mij betreft. De Raad van State heeft het ook over de gemeente. CBR speelt natuurlijk de laatste tijd. Financiën in de Miljoenennota had het ook over DUO, over de Sociale Verzekeringsbank. Mm-hmm. Maar ik denk, het zou eigenlijk een veel breder debat moeten zijn over de verhouding van de overheid tot zijn burgers. En ook hoe voeren we onze publieke taken uit. Dat kunnen ook verzelfstandigde of geprivatiseerde taken zijn. Zoals een postbezorging.
Afval ook actueel.
Afval. Ja. Nou, dan kom je dus heel erg bij het pleidooi het afgelopen jaar van Herman Cenk Willink. De voormalige vicevoorzitter van de Raad van State. Die daar een klein maar heel interessant boekje over geschreven heeft. Ook net een prijs mee gewonnen. Als beste politieke boek van het jaar. En die ook beschrijft, en dat vind ik heel interessant, hoe er een soort verzakelijking en verkilling is opgetreden in de manier waar de overheid de publieke taken organiseert. En ik denk dat ook dat, naast alle koopkrachtgedoe, ook een bron van frustratie en wantrouwen kan zijn. Zowel aan de kant van de burger, om het zo maar te noemen. Ik vind dat een beetje rottermen. Iedereen weet wat je ermee bedoelt. Dus de gebruiker van al die diensten. Maar ook bij de mensen die er werken. En dan heb je dus ook over de verpleegkundige, over de onderwijzer, over de politieagent. Die het gevoel heeft dat hij aangetast wordt in zijn professionaliteit. En dat die vooral te maken heeft met allerlei dikke managementlagen. De onderwijzer die op een school werkt, die onderdeel is geworden van een soort onderwijskolos. De verpleegkundige die werkt in een ziekenhuis, dat onderdeel is geworden van een enorme zorggroep. Mm-hmm. We hebben bureaucratie op bureaucratie gestapeld. Soms is dat 100% overheid, soms is dat semi-publiek, soms is dat zelfs helemaal privaat georganiseerd. En ik vond het interessant, dan rond ik af, want het is een lang verhaal, dat in de troonrede, dat precies met die woorden de menselijke maat zo werd benoemd. En ik ben heel benieuwd welk vervolg dit krijgt. Het lijkt er wat beperkt tot die paar excessen bij die paar overheidsdiensten, maar volgens mij is het een breder thema.
Ja, want dat wilde ik ook aan Jorren vragen. Van, kwam het daarna in de debatten wel genoeg naar voren, dit? We hebben het natuurlijk over de leraar gehad en alles en over de zorg, maar echt specifiek zo over de menselijke maat in het algemeen.
Het is naar voren gegaan, maar misschien nog niet zo in de diepte, maar dat is wat ze zeggen te willen gaan doen met dat parlementaire onderzoek. Mm-hmm. Waarbij je dus mensen kunt bevragen over hoe dat allemaal is gegaan. Ik denk dat voor veel mensen die gefrustreerd zijn over hun contact met zo'n falende overheidsdienst, voor veel mensen zal het een opluchting zijn dat er eigenlijk in ieder geval wordt erkend dat er dingen fout gaan. En dat is in het verleden al heel weinig gebeurd. Maar ja, en dus nu komt er dan een onderzoek. Maar voor veel, ik denk dat er ook het mag geen excuus zijn om het nog langer te laten duren. Want je ziet bij sommige bewindspersonen die zeggen, nou, die problemen met de Belastingdienst, dat hebben we een poosje geleden erkend. Iedereen weet nu wel dat het daar een rotzooi is. En elke keer als bijvoorbeeld staatssecretaris Snel, die daarvoor verantwoordelijk is, aangesproken wordt in de Kamer, zegt, ja, maar ik heb de problemen geërfd en we zijn mee bezig.
Ja.
Ik heb de problemen geërfd. En het komt elke keer terug. En het wordt ook nog niet zodanig beter dat ik denk, er zit schot in. Op een gegeven moment mag ook wel een kantelpunt zijn van, we gaan het nu zo anders doen dat het veel beter gaat.
En wat is de specifieke insteek van het parlementaire onderzoek dan? Dat is toch wel vrij beperkt, of niet?
Daar moeten ze de komende tijd nu ook wel over gaan praten. Ja. Nee, dus dat...
Nou, dat zeg je inderdaad. Ik zat ook te zoeken van hoe vertaalt deze zinsnede de troonrede zich in de stukken. Nou, de miljoenennota even gekeken. Nou, daar werd dan specifiek Belastingdienst, UWV, DUO en Sociale Verzekeringsbank genoemd. En het is ook wel logisch hoor, om je even te richten op een aantal organisaties waar heel aantoonbaar iets organisatorisch misgaat of met de ICT. Die bredere trend is misschien ook veel moeilijker te vangen. Ik hoorde overigens Heerma van het CDA wat hebben we over de kilte van de markt. Mm-hmm. Dus je voelt wel Dat kwam in het gesprek met Willem Vermeend in de podcast ook terug. Willem Vermeend die voorspelde, we gaan de kant op van meer overheid. Dat hoeft dus niet altijd goed te gaan, want de Belastingdienst is ook gewoon een overheid. Maar wel in die hele discussie over markt en overheid, dat je ziet dat die verzakelijking, de privatisering, de marktwerking, die is niet per definitie meer goed. En dat de overheid zit te zoeken van hoe kunnen we op een manier als overheid weer beter dienstverlenend zijn tegenover onze burger, moeten we misschien taken aan ons toehalen. Dat is geen recept voordat het allemaal goed gaat. Dat blijkt dus wel weer. Maar die worsteling, die vind ik wel interessant. Maar die is niet met de miljoennoten zijn, er zijn geen quick fixes. Nou ja, dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Dit is niet zomaar ineens opgelost.
Nee, maar je ziet dat een aantal partijen een hele andere toon aanslaan zijn over markt. Bijvoorbeeld Piet Heerma die je aanhaalde, die had het tegenover...
Van het CDA.
Van het CDA had dit tegenover Lilian Marijns van de SP. Over dat we met z'n allen in de politiek de woonmarkt zijn gaan noemen. Misschien de SP dan niet, zei hij. Maar hij wilde wat meer terug weer naar volkshuisvestingen. Dus die toon is helemaal anders. Dus je zag Marijns junior tegenover Heerma junior. Want ze hebben allebei een vader die fractievoorzitter is geweest in de jaren 90. En daarna ook in het geval van Marijns. Die wil het eigenlijk terug naar van... misschien moeten we dat iets minder aan de markt overlaten.
Ja, we vliegen er doorheen. Wat ik ook nog even aan je wilde vragen, zullen veel mensen naar nieuwsgierig zijn. Er wordt dan gezegd, de oppositie heeft iets binnengehaald. Er komt iets nog voor de leraren.
Ja.
Wat komt er dan?
Het blijft nog heel erg vaag. Ja. En dat tekent ook deze APB. Er komt meer geld. Er moet ook nog gekeken worden naar het CO afsluiten en of er dan meer geld nodig is. Maar er zijn toezeggingen gedaan waardoor men in de oppositie er nu wel mee lijkt te kunnen leven. Maar het is nog niet zo concreet geworden. En er komt dus een speciale drugsbrigade, lijkt het. Maar ja, dat is dus de winst van twee dagen vergaderen met z'n allen over de grote lijnen. Dat laat wel zien dat Rutte weinig hoefde toe te geven eigenlijk om zijn zin te krijgen. Ja, hij heeft natuurlijk met deze miljoenennota, met deze rijksbegroting, hebben ze natuurlijk ook al een plan neergezet waar de oppositie vorig jaar ongeveer letterlijk om vroeg. Dus de oppositie moest nu maar nog meer gaan eisen. Dat hebben ze maar in beperkte mate gekregen. Want dit is toch wel iets wat ze eigenlijk wel kunnen steunen.
Ja, dan heb ik nog zo'n vraag voor je. Want dat is natuurlijk iets wat hier in die podcast bespraken met Hans de Boer. Die riep op van er moet een fonds komen om te investeren in Nederland. Toen hadden jullie van de parlementaire redactie een prachtige primeur. Want dat fonds, dat zou daar komen. En nu heb ik zoiets van ja en hoe en wat gebeurt er nu verder?
Ja, dat was het beeld wel toen we het opschreven. Denk ik. Maar we schreven toen heel letterlijk op. Er wordt gebroed op een fonds in het kabinet. En dat hebben ze toen nog een poosje gedaan. En dat het toen bij ons in de krant heeft gestaan, heeft het voor sommigen denk ik geen goed gedaan. De coalitie was er wel wat ergernis over. Van, ja, want wij schreven onder meer van, het komt in ieder geval uit. Hoekstra heeft dit bepleit in het kabinet. En toen waren er weer andere partijen die zeiden, ja, nu lijkt het net alsof het alleen van Hoekstra komt.
Ja.
En het gekke is...
Toen was het ook Wiebes uiteindelijk.
Toen was het ook Wiebes. Ja. En het gekke is, als je iedereen achter de schermen vraagt over dat fonds, zeggen ze, ja, ik wil zo'n fonds. En het is eigenlijk is het ons idee.
Mm-hmm.
Er zijn vier partijen die dit zodanig willen dat ze het idee claimen, maar toch komen ze er onderling niet uit. En waar het dan in zit, is dus deels ego. Van wie is het fonds? Onder welk ministerie moet het vallen? Zo klein kan het dan soms zijn. Maar ook wat grotere vragen zijn. Hoe schroei je nou dicht, zoals Rutte dat dan noemt, dat er niet in de toekomst allerlei hobbyprojecten mee worden gedaan? Dat er niet straks aan de regering Baudet zit die het uitgeeft aan onderwijs in de nationale identiteit. Dat is een voorbeeld dat hij noemde. Mm. Dus je moet nu het zo dicht groeien dat het straks alleen maar naar investeringen kunnen gaan die echte investeringen zijn. En niet om een beetje de AOW omhoog te gooien of iets anders populairs even mee te doen. Maar echt een investering om onze economie toekomstbestendig te maken.
Maar welke termijn denken ze überhaupt aan om het te laten komen?
Ze willen dit jaar, najaar, met een advies in ieder geval erover komen.
Mm. Ik heb weer prachtige parlementaire termen geleerd. Dichtschroeien. En de winegums. Dankjewel, Jorren, voor je komst in deze drukke tijd. Want je gaat nu weer op naar de ministerraad, volgens mij.
Zeker.
En Martin, uiteraard ook dankjewel.
Ja,
dit is het einde van onze Prinsjesdag-serie. Maar wij gaan gewoon vrolijk door met onze podcast.
Absoluut.
Te beluisteren op Spotify en op iTunes. Te vinden onder Kwestie van Centen. En ik zou zeggen, tot de volgende.